We gaan vanmorgen een gedeelte lezen en Therese die wil zo vriendelijk zijn om haar stem nog een keer te laten klinken. Marcus hoofdstuk 1, zij leest uit de NBG hoop ik. En ik weet niet, mogelijk dat dat ook geprojecteerd wordt en anders als dat niet voorradig is, de NBV is niet beter, maar mag ook. Hoofdstuk 1, de versen 39 tot en met 45. En Therese, wil je dan hoofdstuk 1, vooral de beginversen, even er ook bij houden? En dan kijk ik in het begin van mijn preekje vooral jou even aan. Dan hebben we een tweegesprek. Dat vinden de anderen vast niet erg. Zou jij willen beginnen te lezen? Dank je wel. 39, 45, hoofdstuk 1. Marcus.
En hij ging prediken in hun synagogen in geheel Galilea. En de boze geesten dreef hij uit. En een melaatse kwam tot hem, die voor hem op de knieën viel. En smeekte tot hem, zeide: indien gij wilt, kunt gij mij reinigen. En met barmhartigheid bewogen, strekte hij zijn hand uit, raakte hem aan en zeide tot hem: ik wil het, word rein. En terstond verliet hem de melaatsheid en hij werd rein. En met een strenge vermaning zond hij hem terstond weg. En hij zeide tot hem: zie toe dat gij niemand iets zegt, maar ga heen, toon u aan de priester en offer voor uw reiniging hetgeen Mozes heeft voorgeschreven, hun tot een getuigenis.
Super, dankjewel. Marcus, een van de vier evangelisten, schrijft zijn evangelie zo rond het jaar 65 na Christus. Hij is dan, is de veronderstelling, een man van middelbare leeftijd, zo ongeveer 50 jaar. En als u nou snel terugrekent, dan begrijpt u dat ten tijde van het gebeuren van Jezus, hij een jongetje was van zo'n jaar of 13, 14. Hij zal waarschijnlijk net zijn bar mitzwa, wijding achter de rug hebben. De overlevering vertelt dat dit evangelie het evangelie van Marcus is, dat Marcus de schrijver is. Dat is een kwestie van, dat staat niet letterlijk in dat evangelie, maar dat is de traditie en die traditie die schrijft dit evangelie aan Marcus toe. Nou vind ik het altijd heel erg interessant, en ik hoop u ook, om te kijken of er in dit evangelie misschien een bepaalde aanwijzing is waaraan je kunt zien dat Marcus de schrijver is. We noemen dat, zou er een autobiografisch trekje zijn in dit evangelie, aan de hand waarvan wij kunnen zeggen, nou dat zal waarschijnlijk wel Marcus geweest zijn. En volgens mij is dat zo. Als Jezus twee van zijn discipelen opdracht geeft om ergens het Pesach voor te bereiden, dan gaat dat op een eigenlijk gecodeerde manier. Ze moeten opletten dat ze een man zien lopen enzovoort, maar daar gaan we het nu niet over hebben. En dan gaan ze uiteindelijk het Pesach voorbereiden in een plek die later bekend wordt als de bovenzaal. En nou is het zo, naar alle waarschijnlijkheid, dat die bovenzaal onderdeel is geweest van het huis van Maria en wel de moeder van deze Marcus, Johannes Marcus. En het zal naar alle waarschijnlijkheid zo geweest zijn dat de jonge Marcus, zo'n jaar of 13, 14, ten tijde van dat gebruiken, dat vieren van dat Pesach in die bovenzaal, dat hij zich bewust is geweest van het feit dat er iets stond te gebeuren. En wanneer dan die Pesachmaaltijd is afgelopen en er gezongen gebeden is, dan gaat het gezelschap, Jezus met zijn 11 overgebleven discipelen, gaat weg en gaat naar de tuin, naar Gethsemane. En Marcus, de jonge Marcus, die heeft dat waarschijnlijk door. Die werd naar bed gestuurd natuurlijk. Het was al vrij laat. Maar die jonge Marcus die gaat als het ware in zijn pyjamaatje, een doek, die slaat hij om en die volgt dat gezelschap. En dan ziet hij uiteindelijk, hij maakt mee dat Jezus bidt, dat de discipelen slapen. Hij niet trouwens. Hij is wakker, hij slaat dat gade. En dan ziet hij uiteindelijk dat Jezus opstaat en dat Jezus gevangen wordt genomen door soldaten. En dat maakt hij mee en hij is zo dichtbij. Hij behoort blijkbaar niet tot degene, de discipelen die vluchten. Maar hij is zo dichtbij als jonge man dat die soldaten proberen hem ook te grijpen. Maar ze grijpen mis, want ze hebben zijn pyjamaatje beet en hij rent weg naakt. Dat is een aantal versen, dat kunt u lezen in het Marcus-evangelie. En het merkwaardige is, of het mooie is eigenlijk, dit is typisch Marcus. Het Marcus-evangelie. En dat slaat ook, zo men wist, op Marcus. Wanneer Matthäus en Lucas later schrijven, en die maken gebruik van het Marcus-evangelie, die schrijven later in het jaar 80, 85... dan zie je ook dat Matthäus en Lucas geen belang hebben om dit autobiografisch trekje mee te nemen in het evangelie. Dat laten ze dus ook weg. Het is dus naar alle waarschijnlijkheid een jonge Marcus die alles meemaakt wat hij beschrijft in dit tweede evangelie, het evangelie naar Marcus. Marcus, als hij dus schrijft in het jaar 65, kijkt terug als 50-jarige, 51-jarige, die kijkt terug naar alles wat er gebeurd is vanaf zijn eerste kennismaking met Jezus en tot de tijd dat hij aan het schrijven is. En hij staat dus voor de, ik zou bijna zeggen, onmogelijke opdracht om te beschrijven wie Jezus is. Hij denkt erom, hij beschrijft niet een biografie over Jezus. Het evangelie naar Marcus en de andere evangelieën zijn geen biografieën. Het zijn geen levensverhalen. Het is niet zoals Van der Gijp en Cruijff hun biografie geschreven zien worden. Zo ligt dat hier niet. Dit is een evangelie en de centrale figuur is Jezus. En Marcus die staat voor de bijna onmogelijke opdracht. Hoe moet ik nou woorden vinden om datgene wat ik heb meegemaakt van Jezus en dat hij is opgestaan uit de dood en dat hij verschenen is en dat hij zijn geest heeft uitgestort op de gemeente en ook op mij. Hoe moet ik nou beschrijven, welke dingen moet ik nou zeggen om duidelijk te maken voor het nageslacht wie deze persoon, deze uitnemende, eminente, majestueuze persoon Jezus is. En daarvoor kiest hij een aantal woorden en we beginnen daarmee in hoofdstuk 1. Heel erg mooi. En dan doet hij dat tegenover de achtergrond van het Oude Testament. Dat kunnen wij nauwelijks begrijpen. Maar voor Joodse mensen gold en geldt nog steeds, wanneer ze gelovig zijn, dat de Tenach, de Joodse Bijbel, dat is het gegeven van waaruit ze denken en van waaruit ze leven. En wat doet Marcus dus als hij gaat praten over Jezus, als hij gaat schrijven over Jezus, dan doet hij dat vanuit het Oude Testament. En dat doet hij op een heel bijzondere manier. Ik zou jou nou willen vragen, Trace, zou jij zo vriendelijk willen zijn om gewoon te beginnen bij Marcus 1, vers 1. En dan kijken we wel hoe ver we komen in dat Marcus-evangelie. Het heeft 16 hoofdstukken, dat moeten we redden voor 3:30. En als jij dan, wil je alsjeblieft langzaam lezen. En dan zal ik je wel onderbreken, maar dat ben je wel gewend, daar schrik je niet van. Ga je gang.
Begin van het evangelie van Jezus Christus. gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja.
Ja, tot zover, dankjewel. Nu heb ik een vraag aan jou. Als jij nou de Bijbel leest, hè? Doe je dat trouwens? Oh, jij ook? Ik ook. Elke dag? Huh? Oh, ik wel. Meerdere keren per dag doe ik het. Daar kwam ik al vroeg achter. Maar dat is kinderlijk. Ik geef het toe. Het is naïef. Ik kreeg door op een gegeven ogenblik na mijn bekering dat een mens eet 3 keer per dag. Sommige mensen, dat zie je ook aan ze, wel meer. 4, 5 keer. Dat is wel grappig, hè, wat ik zeg. En toen las ik op een gegeven ogenblik dat het woord van God is brood. Nou, tel uit je winst. Ik eet liever wat minder maaltijden dan dat ik minder de Bijbel lees. Dus als jij nou leest, hè, zoals dit. En er staat dan een aanhaling uit het Oude Testament. Lees jij dat daarna?
Soms.
Soms? Oké, nee, dat is uitdrukkelijk eerlijk. Ik denk dat jij geen uitzondering bent. Wil je nou nog een keer beginnen te lezen? En dan onderbreek ik je weer, dat zeg ik er meteen bij. Ga je gang.
Begin van het evangelie van Jezus Christus. Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja. Zie, ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die de weg bereiden zal. De stem van één die roept in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak recht zijn paden.
Oké. Nou, als je nou naast zou zoeken bij Jesaja, dan kom je erachter dat het helemaal niet bij Jesaja staat in zijn geheel. Dat eerste staat in Maleachi 3 vers 1. En het laatste staat bij Jesaja. En nou ga ik uit Maleachi lezen. Dus uit de NBG. Of de NBV, dat is precies hetzelfde in die zin. Dan ga ik lezen. Wil jij nog een keertje die eerste regel, gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja, wil je eerste regel nog een keer lezen? En wil je dan de eerste persoon, ik, mijn, wil je dat even benadrukken alsjeblieft?
Zie, ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal.
Oké, tot zover. Nou ga ik lezen. Zie, ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Ik ga het nog een keer lezen voor je. Zie, ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Ik ga nu even, nu in het algemeen, maar ik kijk toch met één oog naar jou. Wat er staat in Maleachi en Jesaja zegt eigenlijk hetzelfde, is het volgende. Het is de Heere God die spreekt door de profeet. En de Heere God die kondigt aan, ik stuur een boodschapper. En die boodschapper, die zal voor mij, en denk even aan een spade, aan een schop, aan een hark, aan wat je maar wil, want je moet een weg banen. Dus nog een keer, zie, zegt de Heere God, ik zend mijn bode, iemand die vooruit gaat, en die zal voor mijn aangezicht, zal hij de weg bereiden. En dan Jesaja, die bevestigt dat nog een keertje. Ga je lezen wat Jesaja zegt in de NBG. Hoor iemand die roept. Dat is die bode dan. Bereid in de woestijn de weg des Heren. Effend in de wildernis een baan voor onze God. Dus met andere woorden, de bode komt om de weg te bereiden voor één persoon en dat is God, JHWH, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Zo staat het er. En nu wil jij weer lezen wat jij hebt gelezen en wil je dan nu benadrukken, niet meer ik mijn, maar jou.
Zie, ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal.
Ah, wil je dat vervangen door jou? Want zo staat het er ook in het Grieks, jou. Wil je het nog een keer lezen?
Ik zend mijn bode voor jouw aangezicht uit, die jouw weg bereiden zal.
Marcus staat voor de bijna onmogelijke opdracht om te beschrijven wie Jezus is. En dat doet hij als volgt. Hij zegt, Jesaja die heeft het al gezegd. Zie, ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht, voor mijn aangezicht, voor het aangezicht van JHWH, de weg zal bereiden. En dan zegt Marcus, dat zijn de woorden die luiden, zie, ik zend mijn bode voor jouw aangezicht, om jou een weg te bereiden. En daarmee zegt Marcus al aan het begin, ja, wat zegt hij eigenlijk? Nou, laat ik maar gewoon dit vragen. Wie is Jezus eigenlijk? En om nou meteen te zeggen, dan schieten wij ons doel voorbij. Maar Marcus begint wel op een heel bijzondere wijze. Nou, laten we nou maar beginnen met de geschiedenis die we gelezen hebben. Wat een inleiding, zeg. Wie is Jezus? En nou, Marcus gebruikt daarvoor een aantal woorden die eigenlijk niet alleen, alleen maar slaan op JHWH, op God. En hij past het toe op Jezus. Wie is Jezus? Later zal Paulus in Handelingen 9 iemand ontmoeten, terwijl hij op de grond ligt, verblind door het licht. En uitroept in wanhoop, wie bent u toch, JHWH? En dan komt het bijna dodelijke antwoord. Ik ben Jezus, die jij vervolgt. We gaan beginnen met dit gedeelte. Op een dag, Jezus is ongeveer 30 jaar. Het is aan te nemen dat zijn, zoals men aanneemt, zijn vader Jozef, dat hij al gestorven is. En nou kan het zijn, ik zeg een aantal dingen, en als u nou van katholieke huizen bent, dan zou het kunnen zijn dat u geïrriteerd raakt. Wilt u mij meteen even vergeven, maar ik kan niet anders zeggen dan letterlijk zoals het in de Bijbel staat. Jezus was de oudste zoon van een gezin van broers en zussen. Een paar broers kennen we, Jacobus en Judas. Zussen, daarvan weten we de namen niet, maar die waren er ook. Jezus was de oudste. En als Jozef zijn, naar men aanneemt, zijn vader overlijdt, dan neemt Jezus naar goed gebruik in Israël, neemt alle verantwoordelijkheden voor het gezin verder op zich. En het is aan te nemen dat Jezus in de zaak van zijn vader Jozef verder gaat om het werk te doen, om het gezin te onderhouden. Zo ligt het ongeveer. En op een dag hoort Jezus een stem. Dan is hij in Nazareth. En dan hoort hij een stem en dan krijgt hij een opdracht. Ga naar mijn bode. En dat doet hij. Hij verlaat Nazareth. Dat hebben we niet gelezen, maar het staat allemaal letterlijk in het Marcus-evangelie. Jezus verlaat Nazareth om te gaan naar de woestijn, naar Johannes de Doper, de bode van God, om zich daar te melden. Dus Jezus verlaat zijn verantwoordelijkheden van het gezin die hem gegeven zijn. En hij gaat weg en hij gaat naar de woestijn, naar Johannes de Doper. En daar komt hij aan. En als hij daar aankomt, dan ziet hij daar tenminste twee groepen staan. Er is een groep, en vergeeft u me de ruwheid van mijn woorden, dat is een groep en dat is een groep die staat te wachten om gedoopt te worden. Dat zijn soldaten, dat zijn hoeren en tollenaars. En er is een andere groep en die staat wat zijwaarts en die staat dat allemaal te bekijken. Dat zijn afgezanten vanuit Jeruzalem, vanuit de priesterklasse, vanuit de fariseeën. En die bekijken dat allemaal. En Jezus komt daar aan en die moet kiezen welke groep, bij welke groep hij wil horen. En hij sluit aan bij de groep die gedoopt wordt. En uiteindelijk komt Jezus dan aan. Met de opdracht die hij gehoord heeft van zijn vader. Zie, ik zend mijn bode om de weg voor jouw aangezicht te bereiden. En Jezus staat daar en is aan de beurt om gedoopt te worden. En er zal ongetwijfeld een woordenwisseling geweest zijn tussen Johannes en Jezus. Maar Marcus praat daar niet over. Dat is voor Marcus niet het item waar hij over wil praten. Hij zegt alleen dat Jezus, die wordt gedoopt door Johannes. En als Jezus ondergaat en weer opstaat, zo staat het er allemaal beschreven, dan staat hij op en dan is er een gedaante uit de hemel als van een duif en die komt op hem. En dan is er een stem vanuit de hemel en je zou het allemaal moeten nalezen in Jesaja. Indrukwekkende woorden, Jesaja 42. Niet zoals Marcus het verwoordt, deze is. Maar Marcus die beschrijft het zo. Het is een woord specifiek van God, JHWH, tot zijn zoon, tot Jezus. Jij bent. Zo staat het er ook. Bij jou staat u. Maar in de NBV is het beter vertaald. Het is jij, jij. Jij bent. Mijn zoon, de geliefde. In jou heb ik mijn welbehagen. En op dat moment weet Jezus dat hij de stem die hij gehoord heeft in Nazareth, toen hij nog de verantwoordelijkheden van het gezin droeg en hij wegging. Hij weet vanaf dat ogenblik, dit is het goede tijdstip, ik heb goed gekozen. En vanaf dat moment, als hij gehoord heeft die goddelijke stem van zijn vader, jij bent mijn zoon de geliefde, in jou heb ik mijn welbehagen. Met een heleboel consequenties. Met een heleboel consequenties. Die we nu niet kunnen bespreken, maar ik wil er eentje noemen. Denk erom, voorheen had God maar een zoon en dat was of de koning, David, Salomo enzovoort, of het volk. Maar hier is één en daar spreekt God woorden tegen die nog nooit tegen enig individu zijn uitgesproken. Jij bent mijn zoon, de geliefde. In jou heb ik mijn welbehagen. En dan begint Jezus, als hij gedoopt is en hij komt uit het water, dan begint hij te prediken. En dan zegt hij, en het staat met prachtige woorden in de NBV en in de NBG, maar ik vertel het eventjes in mijn eigen woorden vanuit het Grieks, zoals het ongeveer heeft geklonken. De tijd is vervuld, of eigenlijk, het is nu genoeg geweest. Er is een nieuwe tijd aangebroken. En deze boodschap heeft nog nooit in Israël geklonken. Dit is iets heel unieks. En niet alleen vertelt hij het, het is genoeg geweest. Om allerlei dingen, goede dingen te doen. Er is een nieuwe dag gekomen. Je moet nu anders gaan handelen, anders gaan wandelen, anders gaan praten. Het is genoeg. Er is een nieuwe dag aangebroken. De zon der gerechtigheid is bezig om op te gaan. En Jezus die gaat prediken. En hij ziet onder andere allemaal te lezen in dat Marcus evangelie op zijn typische manier. Hoe beschrijf ik wie Jezus is? En dan beschrijft Marcus dat Jezus langs de zee gaat en dan ziet hij twee jongens. Jonge jongens. Dan moet u niet denken aan mensen met een grote baard en van middelbare leeftijd. Dat zijn jonge jongens geweest. En ik heb het over Simon en Andreas. Simon die later Petrus zal heten. Die twee jongens die zijn bezig, die zijn nog jong en die zijn bezig om in hun onderhoud te voorzien. Petrus is weliswaar getrouwd, hij heeft een schoonmoeder, zult u zo direct horen. Maar het zijn jonge jongens. En Petrus die probeert in de kosten te voorzien door te vissen. Dat doet hij overdag, dat is heel merkwaardig. Ze waren bezig met vissen. Dat doe je niet met een boot en met een net, een wand. Dat doe je niet, dat doe je 's nachts, dat doe je 's avonds, dat doe je 's morgens. Maar deze jongens waren overdag bezig en die waren naar alle waarschijnlijkheid bezig met werpnetten. En als je met werpnetten bezig bent, vlak bij de kant, dan kun je wat kleine visjes vangen. En die verkocht hij uiteraard. Zo voorzag hij in zijn levensonderhoud. En dat was goed. Dat was goed. Die kerels die waren bezig om hun gezin te voorzien van. En dan komt Jezus langs en Jezus die zegt, de tijd is vol. Het is genoeg geweest om goed te doen. Ik roep je tot het betere en het beste. En Jezus roept die jongens achter zich aan. En dat moet geklonken hebben op een manier. Kom, kom, volg mij. Zoals dat nog nooit heeft geklonken. En die jongens die laten hun netten achter. En die volgen Jezus. Zo staat het er. Het is genoeg geweest. Je moet mij volgen. En dat doen ze. En dan gaat Jezus verder, hij heeft twee discipelen. En dan komt hij weer twee jongens tegen, Jacobus en Johannes. En die jongens, die zijn zoons van een rijkere vader. Die hebben een boot. Die vader die heeft een boot, die heeft een bedrijf, een visbedrijf. En die jongens die zijn bezig om de netten die ze 's avonds weer moeten gebruiken, 's nachts weer gebruiken, die zijn ze bezig te repareren. En Jezus komt langs en hij zegt ook tegen hen, de tijd is vol. Het is genoeg geweest om het goede te doen. Ik roep je tot het betere en het beste. En Jezus roept weer, kom en volg mij. En die woorden die hebben weer een ontstellend effect op die jongens. Die laten hun vader met het bedrijf en de arbeiders laten ze achter zich. En de reactie van die vader, die wordt niet vermeld door Marcus. Is ook niet belangrijk, maar die is er wel geweest. En dan heeft Jezus vier discipelen. Maar Jezus is wel een Jood. Denk erom, hij is een Israëliet. En dus als het Shabbat is, dan gaat hij naar de synagoge met zijn, in dit geval, vier discipelen. En daar is, tijdens die synagogedienst, is daar een man. Daar zou je gewoon, zoals we hier zitten, dat valt gewoon helemaal niet op dat die man een probleem heeft. De enige die dat weet van dat probleem is hij zelf en mogelijk zijn familie. Maar voor de rest niemand. Maar in hem is echt een probleem aanwezig. Hij wordt bewoond door iets, door iemand en dat wil hij helemaal niet, maar het is wel zo. En nou weet ik niet wat er in die synagogedienst gebeurt. Is het zo dat Jezus gelezen heeft of dat Jezus gedankt heeft of dat Jezus iets gezegd heeft uit de Tenach, uit de Joodse Bijbel? Wat is dat? Dat weten we gewoon niet. Maar zoals die man daar zit of staat naar alle waarschijnlijkheid, dat zitten dat is van de laatste paar honderd jaar. De enige die zat was de predikant. Nu zijn de rollen omgedraaid. Houden zo. Maar die man, die kon altijd, wanneer er wat gebeurde, dan triggerde er iets in hem. En dan voelde hij wel dat er iets in hem op wilde staan, maar dat kon hij altijd wel beheersen. Dat lukte. Met moeite, maar dat lukte. Hij was gewoon een aanzienlijk iemand. Maar die Shabbat, waar Jezus daar is en naar alle waarschijnlijkheid Jezus in het zicht is vanwege gewoon dat hij er staat of dat hij wat zegt, is op dat ogenblik bij die man dat wat in hem zit, dat kan hij niet meer beheersen, dat redt hij niet meer en dat komt eruit. En die man die roept woorden, daar is hij niet verantwoordelijk voor, maar hij roept ze wel. En dat wil hij niet, maar hij doet het wel. En hij roept dan, wij weten wel, ik weet wel wie jij bent. De heilige Gods. Wat heb je met mij te maken? En dat wilde hij helemaal niet, want Jezus, wat hij allemaal zei en wie hij was, dat was heel aantrekkelijk, maar dat het gebeurde. En ik veronderstel dat de synagogebevolking, die was werkelijk verbaasd over hij, bij hem. Kijk, dat gebeurt met mensen buiten de synagoge, oké, maar hier. En die man, wat vreselijk. En Jezus die kijkt die man aan en die zegt, verlaat hem, weg, zwijg, weg. En die man, en dat zie je soms gebeuren bij mensen. In plaats van hoog opgetrokken schouders gaat het. En zo gaat zichtbaar gebeurt er wat. Ontspanning had hij nog nooit meegemaakt. En de mensen zien het. En die zijn buiten zichzelf van verbazing. Dat doet Jezus. En Jezus die gaat op die Shabbat naar de synagoge. Gaat hij, zo staat het er, allemaal Marcus. Wat veel hè, staat er in Marcus. En dan gaat Jezus na de synagogedienst, gaat hij naar het huisje van Petrus, Simon Petrus. Daar is ook zijn schoonmoeder. Nou, ga ik daar verder niet zo diep op in, maar ik kan u wel vertellen, de huisjes van die mensen, dat was grotendeels één kamer. Was weliswaar in tweeën verdeeld, namelijk een lager gedeelte, gelijkvloers, en iets wat leek op twee trappen hoger. Daar sliep men. Maar het was waarschijnlijk één kamer. En daar leefde blijkbaar het gezin van Petrus en schoonmoeder. En misschien nog meer, dat weet ik niet. En nu staat er dat op die Shabbat lag die schoonmoeder van Petrus ziek te bed. Ze had koorts. En denk erom, als de Bijbel zegt, je hebt koorts, dan ben je echt ziek. Dan ben je niet verkouden, dan ben je echt ziek. Als de Bijbel zegt dat je klein bent, dan ben je echt klein. Als de Bijbel zegt dat je rood bent, dan ben je hartstikke rood. Als de Bijbel dat vermeldt, dan mag je aannemen, dat valt echt op. En die schoonmoeder, die ligt ziek te bed. Nou, als u een klein beetje op de hoogte bent met wat er in Israël leeft, dan weet u, en dat is nog steeds zo. Dat is nog steeds zo. Vrijdagavond, als de zon ondergegaan is, zo rond een uur of 6, 7, dan van de drukte van het land, autoverkeer en noemt u maar op, en luid praten, klaksoneren enzovoort, en nog steeds, als de Shabbat begint met vrijdagavond, de zon is onder, dan valt er een serene rust over het land. Dan geldt de Sabbatsrust. Dan zijn er strikte wetten die je vertellen wat je wel en wat je niet kunt doen. Je kunt ook dan niet meer kilometers wandelen. 1000 meter is het maximum. En dus dat betekent, en dat is nog steeds zo, dat je op vrijdag, oh ja, als je Joodse mensen hebt en je wil op vrijdag op visite komen, dat gaat meestal niet door. Want dan hebben ze voorbereidingen voor de volgende dag. Want de volgende dag maak je niet de maaltijd klaar. Je zorgt ervoor dat je het minimale hoeft te doen op de Shabbat. Dat doe je allemaal op de vrijdag en zeker op de vrijdagmiddag. Bij sommige gezinnen is het zo, dat heb ik misschien wel eens verteld, denk erom dat je op Shabbat niet eens licht mag aandoen. Ik bedoel dus licht zoals dat vroeger ging met een olielamp en allerlei toebereidselen. Daar huurde je meestal de buurman voor in, dat was dan een heiden, een gooi. En dus als het vandaag zo zou gebeuren en wij zouden Joodse buren hebben, dan zou ik gevraagd worden, ach wil jij het lichtknopje omdraaien op Shabbat? Ik zeg dat niet om het belachelijk te maken, want ik heb het grootste respect voor mensen die God serieus nemen. En dus als Jezus met zijn discipelen van de synagoge naar huis gaan, naar het huis van Petrus, dan staat er, en de schoonmoeder lag met koorts ziek te bed. En dan alweer zo onvoorstelbaar mooi zoals Marcus dat doet. Een meesterverteller. Heel concreet, heel snel, zo mooi. En dan staat er, en dat is heel belangrijk, en zij, dat zijn de discipelen. En zij spraken met hem, dat is Jezus, over haar. Dat is die vrouw die ziek op bed ligt. Nog een keer. En zij spraken met hem over haar. Dat is een heel goede gewoonte. Als je ziet dat iemand problemen heeft, dan is het heel goed om met hem over te praten. Je kan ook het volgende doen. En wij praten met elkaar over. Dat is anders. En dat mondt heel vaak uit in verkeerd praten. Maar dit is heel mooi. Dit is, en denk erom, dat is mij niet toen ik tot bekering kwam op mijn 19e jaar, viel dat me niet meteen op. Maar in de loop der jaren is me opgevallen dat het er zo staat. En zij spraken met hem over haar. En als je dat dan ineens ziet van, oh wat is dit mooi. Dan ben ik, zit ik wel zo in elkaar dat ik zeg, oh Heere God, dat laat u me niet voor niets zien. Wilt u maken dat dat echt vlees wordt in mijn leven? Dat ik leer om als ik dingen zie, dat dat niet te bepraten met, maar dat ik het met u bepraat. Pakt u het of niet? Want u bent zo stil. Ik heb af en toe de indruk dat ik hier alleen sta. Goed. Is toch mooi of niet? En dan staat er dit. En ik heb dat vanmorgen en gisteren natuurlijk weer gelezen. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar zo van onder de indruk. Dit is zo mooi. Dan staat er. En hij kwam naar haar. Hij vatte haar hand. Richtte haar op. En de koorts verliet haar. En ze diende hen. En let goed op, dit is maar één zin. En het zijn maar liefst 5 werkwoorden. Dat is typisch Joods. Grieks is praten, praten, praten. En niks doen. Maar Joods is doen, 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 doen. En onderweg komt God met je mee. Dus nog een keer. Hij kwam. Hij vatte. Hij richtte. De koorts verliet. En zij diende hen. Is dit mooi? Dit is schitterend. Want waar Jezus is, kan geen ziekte en geen koorts zijn. Blijkbaar. Hoe u daar verder ook over denkt, zo staat het in het Markus-evangelie. Niet mij aanvallen. Als u wat hebt, dan moet u hier problemen mee hebben. Niet met mij. Ik ben slechts een bode. Die ook de opdracht heeft om dat ook te geloven en te verwerkelijken in mijn eigen leven. Maar er is meer dan dat. En alweer, ik hoop niet dat u daar verkeerde ideeën over krijgt. Maar het staat er wel. Want denk erom, als je ziek bent en je hebt koorts, dan had je dat ook al waarschijnlijk op de dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Deze vrouw heeft geen gelegenheid gehad om toebereidselen te maken voor de Shabbat. Maar wat staat er nu? Zij diende hen. Dus met andere woorden, op de een of andere manier komt zij los. En daar moet je goed over nadenken hoe dat werkt. Denk, ik zeg niet van weg met de wet enzovoort. Dat hoort u niet in mij. Alsjeblieft niet. Maar op de een of andere manier is de aanwezigheid van Jezus met zijn boodschap, het is genoeg geweest. Er is een nieuwe dag aangebroken. Is voor haar aanleiding om dingen te doen die ze vroeger nooit gedaan zou hebben. En ze diende hen. Mooi hè trouwens. Vindt u niet? Dit was de inleiding, Trace. Nou, jouw stukje. Jezus predikt. Dat moet hij gedaan hebben op een manier dat is nog nooit vertoond. Er zijn grote mannen geweest. Mozes, Elia, noemt u maar op. Maar ze staan niet in de schaduw van deze uitnemende persoon. En nog een keer Marcus met de opdracht, ik moet schrijven. Wat voor woorden moet ik gebruiken om te vertellen wie hij is? En dat doet hij door middel van verhalen. Wat gebeurd is. En Jezus, in de opeenvolging van de dingen die gebeuren. Jezus die spreekt uit hardop. Het is genoeg geweest, de tijd is vol. Niet iedereen begreep dat, want er waren mensen die waren al vol van zichzelf en vol van bezittingen. Die hadden geen boodschap aan dit verhaal. Maar heel veel hoorden, er is een nieuwe tijd gekomen. En Jezus roept dat uit. En terwijl hij dat roept, horen de mensen rondom hem dat, maar er is ook iemand, en er wordt maar van één iemand verteld, maar er zullen er ongetwijfeld meer geweest zijn. Maar het is één over wie dat verteld wordt. Er is één en die staat helemaal bezijde. Dat is iemand en die is melaats. We weten verder helemaal niets van die man. Is hij getrouwd? Dat weten we niet. Heeft hij kinderen? Dat weten we niet. Maar als het zo is, dan is hij vreselijk eenzaam. Dan kan je natuurlijk wel met andere melaatsen optrekken, maar zijn gezin en zijn kinderen en zijn enzovoort enzovoort. Deze man is geïsoleerd, die is uitgesloten. Die mag niet in het gezelschap zijn. Als dat gebeurt, dan krijgt hij stenen. Maar hij weet, dat moet ik niet doen, ik moet wegblijven. Maar het is ontegenzeggelijk zo. Vanaf de ruimte waar Jezus staat tot waar die man staat. Hij hoort woorden. En die woorden die hebben een impact op hem. Zoals nog nooit woorden impact op hem hebben gehad. Hij hoort, het is genoeg geweest. De tijd is vol. Er is een nieuwe dag aangebroken. En dan gebeurt er iets in die man. En ik kan dat niet verklaren. Als ik zou moeten vertellen hoe zit dat nou, wie is deze Jezus, dan wijs ik naar de woorden van Marcus, waarin hij de weg van JHWH beschrijft als de weg van Jezus. Wie is Jezus? Wie is dit die dit zo kan roepen, zodat er iemand die daar helemaal staat en die weet vanuit de Tanach, vanuit de Joodse Bijbel, ik ben uitgesloten, ik moet daar blijven, ik mag niet komen. Maar hij hoort die dag, hoort die woorden en die brengen hem in beweging. Er gebeurt iets met hem. En dat er gebeurt iets met je, dat kan ik begrijpen. Ik ben niet melaats geweest of wat iets meer zijn. Maar dat er iets gebeurt met je omdat je een woord hoort, dat ken ik. Dat ken ik. En die man die verlaat zijn plaats en die gaat naar Jezus. Hij hoort dat hij mag komen. En onderweg, terwijl hij naar Jezus gaat, passeert hij mensen. En ik ben ervan overtuigd, omdat hij er op een bepaalde manier uitziet, dat die mensen dat gezien hebben. En die wijken uiteen en die schelden en die nemen stenen en die zeggen, weg jij, dan ga naar je plaats. Enzovoort. Maar hij loopt door, want hij hoort die woorden van Jezus. Denk erom, als hij door die scharen heen gaat, dan maakt hij iedereen die daar staat in zijn omgeving, die maakt hij onrein. En als je onrein bent, dan moet je naar de priester en dan moet je gereinigd worden. Die man door zijn gang naar Jezus maakt een heleboel onrein en geeft de priesters dagenlang werk. En dan komt hij en dan valt hij op zijn knieën voor Jezus. Dat doet een Jood niet. Dat doet een Jood niet tegenover een mens. Dat doe je niet. Dat doe je niet. En Jezus wijkt niet achteruit. Maar Jezus ontvangt dat. En dan zegt die man wat tegen Jezus. En dat heb jij gelezen. Ik heb goed geluisterd hoe je het gelezen hebt. Nou vraag ik je om dat nog een keer te lezen, Trace. En dan weet ik zeker, Trace, het lukt je niet. Het lukt je niet, want ik heb wat te vragen. Hoe hebben die woorden van die man, welke intonatie, welke wanhoop, welke hoop, welke... Hoe heeft dat nou geklonken? Indien u wilt, kunt u mij reinigen. Hoe heeft dat nou geklonken? En daarachteraan het antwoord van Jezus. Jezus zegt, ik wil het. Word rein. Hoe zal dat nou geklonken hebben? Nou, ik ben benieuwd hoe jij dat eraf gaat brengen. Zou je dat nou nog eventjes... lees nog maar even vers 39. Dan heb je even een aanloopje, Trace. En dan kun je onderweg nadenken hoe je dat gaat aanpakken. Ga je gang. Wil je de volgende keer, als ik hier volgend jaar mocht zijn, wil je dan nog lezen eigenlijk?
Jawel hoor.
Dankjewel.
En hij ging prediken in hun synagogen in geheel Galilea. En de boze geesten dreef hij uit. En de melaatse kwam tot hem, die voor hem op de knieën viel. En smekende tot hem zei, indien gij wilt, kunt gij mij reinigen. En met barmhartigheid bewogen, strekte hij zijn hand uit, raakte hem aan en zeide tot hem, ik wil het, word rein.
Ja, dankjewel. Mooi. Wat Jezus daar doet, dat hij hem aanraakt, dat mocht helemaal niet. Als je ermee laat ze aanraakt, dan word je onrein. Maar bij Jezus is het andersom. De grote vraag hier is, wat is sterker, reinheid of onreinheid? Dat is de vraag. Wat is sterker? Als ik een onreine aanraak, word ik dan als reine, word ik dan onrein? Of is het zo dat door mijn reinheid de onreinheid verdwijnt? En bij Jezus is dat zo. Jezus heeft nooit naar de tempel moeten gaan om zich te laten reinigen. Wie is Jezus? Dat is weer de vraag. Wie is dit? Wie is dit die de dood trotseert? Wie is dit die zegt tegen ons vandaag, omdat er een nieuwe dag is aangebroken? Ik wil het! Ik wil het. Dat zegt hij. Hey, even heel snel, want ik merk dat de tijd is. Maar ik wil wel een paar dingen nog zeggen hoor. Ja, moet je luisteren. Hè? Je mag nooit iets zeggen over het gebed van een ander dat hardop gebeden wordt en waar jij bij bent. Dat mag je nooit doen. Want het is een gesprek tussen de ander en God. Daar heb je niks mee te maken. Ik zeg iets over mijn eigen gebed. Tegenover God. Dat is veiliger voor mij en ook voor u. Ik heb een gewoonte gehad waarin ik zei, o Heer, wilt u bij me zijn? O Heer, wilt u dit, wilt u dat? En op een dag heeft de Heere God tegen mij gezegd, Bert, waarom vraag je, wilt u? Waarom bid je de dingen die ik je beloofd heb dat ik zou doen? Waarom geloof je niet dat ik altijd bij je ben? Waarom geloof je niet dat er niets is wat jou kan scheiden van mij? Waarom vraag je, wilt u bij me zijn? Bert, waarom zou je niet in plaats van vragen danken dat ik altijd bij je ben? Dank u, Vader, dat u altijd bij mij bent. Bert, waarom zou je bidden vanuit je armoede terwijl je zo rijk bent? Bert, lees het woord en tel je zegeningen dat ik je zoveel geef en dank mij daarvoor en loof mij daarvoor in plaats van wilt u, wilt u, wilt u. Dat is wel mooi, hè? Misschien heeft u daar ook nog wat aan. Tot slot. Want meestal stoppen we hier. Van Jezus kan genezen. Ja, dat is waar. Maar de boodschap gaat verder. En Jezus zegt met een strenge waarschuwing. Ga naar de priesters. Niemand zeggen, ga naar de priesters. Maar wat doet die man? Hij gaat het overal vertellen. Het gebeuren. Zo staat het er, letterlijk. En ik heb altijd gedacht, hij was zo enthousiast. Ik vroeger ook, en nog steeds. Maar ik heb wat meer oog gekregen voor en daarvan getuigen wij te gelegener tijd. Ik heb veel stuk gemaakt. En deze man die doet iets wat Jezus hem verboden heeft. En dat maakt dat Jezus vanwege hetgeen hij heeft verteld, namelijk het gebeuren, dat maakt dat Jezus niet meer de stad in kan komen en dat hij in eenzame streken moet zijn. En des te meer komen er naar hem toe, let op, om hem te horen. En dat is een groot verschil. Het gebeuren of hem. Nog een keer. Het gebeuren of hem. Mijn genezing, mijn nood die opgelost is, of het zoeken van hem. En ik durf dit te zeggen. Ik heb liever hem. Met gebreken in mijn lichaam, dan een gezond lichaam zonder hem. Ik ken liever de God van Abraham, Isaac en Jacob, terwijl ik mank ga aan mijn heup, dan dat ik spring als een hertje, omdat ik alleen maar op de hoogte ben met het wat God kan doen, maar niet dat ik hem ken. Ik heb dit gezegd, er is een nieuwe dag aangebroken. Het is genoeg geweest. Amen. Trace, dankjewel.